Kom, dan gaan we buigen voor onze Heer en Heiland en vragen of Hij zijn woord in onze harten wil zegenen. Heer Jezus, als wij zo samen zijn in uw naam, dan mogen wij uw naam ook aanroepen. In de brief van Hebreeën worden we aangemoedigd om in grote vrijmoedigheid voor uw troon te komen, Heer. Niet ziende op onszelf, maar ziende op u, Heer. Dat wij onze ogen op u gericht houden. Dat wij u aan u vasthouden, zoals we net ook hoorden van Openbaring, Heer. Maar eigenlijk moeten we het dan omkeren. En dan zeggen we, Heer, hou ons vast. Geef ons die genade dat wij u vast kunnen houden. Dat wij u opnieuw zien wie u werkelijk bent. En als wij zo in uw woord gaan spitten, Heer, dat door uw Heilige Geest is opgeschreven door Lucas, Heer, dan willen we daar ook Paulus, uw grote apostel, in ontmoeten. Die u geroepen heeft, Heer Jezus, op fenomenale wijze. Laat ons hier dingen zien, Heer, die zo toepasselijk zijn voor ons eigen leven. En mogen wij dan ook door uw Heilige Geest geleid worden, Heer, doorheen deze tekst. Voor de verheerlijking van uw naam. In Jezus' wonderbare naam. In uw naam, Heer. Amen. Zullen we de tekst ingaan? Handelingen hoofdstuk 9, vers 1 tot 19a. En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester. Weet dat nog? Hebben we vorige keer bij stilgestaan dat die fariseer was. Dat hij het tot zijn doel gemaakt had om de gemeente van Christus te vervolgen. En hier zo in een hele korte zin omschrijft Lucas dat nog voor ons. En ook vers 2 gaat er nog bij. En hij vroeg hen brieven, dus aan de hoge priester, brieven naar Damascus, meer dan één. Het is meervoud, brieven voor de synagogen. Om als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen in gevangenschap naar Jeruzalem zou kunnen brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde neergevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, heren? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar sta op, ga de stad binnen. En daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien. En hij at of dronk niet. Nu was er te Damascus een discipel genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, in een visioen, in een droom, Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op, ga naar de straat die de rechte heet en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed. En hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen. Opdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde en zeide, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in te Jeruzalem gedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen, en koningen en de kinderen in Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en legde hem de handen op en zeide, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zien zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. Tot zover de schriftlezing. Komend jaar gaan wij de kerkgeschiedenis in met de Bijbelschool. Nog niet deze keer, omdat we nog bezig zijn met aan het afronden van vorig jaar. Maar als je de kerkgeschiedenis bekijkt, dan zie je daar veel fenomenale, of je zou het zelfs kunnen zeggen, dramatische momenten. En velen van jullie kennen dat verhaal van Maarten Luther. Een dramatisch moment. En zulke dramatische momenten zie je waarschijnlijk niet altijd op dat moment. Wie had kunnen denken toen Maarten Luther op zijn paard of wandelend, wat de legende maar is of wat het verhaal ook maar is, van zijn ouderlijk huis weer terugging naar de universiteit. Zijn ouders hadden hem aangemoedigd om advocaat te worden, laten we het zo zeggen, rechtenstudie te volgen. En hij was van thuis op weg naar de universiteit en kwam terecht in een enorm onweer. En vlak bij hem sloeg een enorme bliksemflits in. En hij viel neer en hij riep, help Anna. En voor degene die niet weet wie Anna is in de katholieke kerk de moeder van Maria. Dus dat is nog een stap hoger. Hè? Het is niet meer Maria, maar het is nog een stap hoger. De laatste redmiddel is de moeder van Maria. Help Anna. Op heilige Anna was het zelfs. Wel, Luther overleefde en op dat moment maakte hij ook een belofte. Van als ik dit overleef, dan zal ik monnik worden. Wel, hij overleefde het. En Luther bleef trouw aan zijn uitspraak. Hij wendde zijn studierichting van rechtenstudie. En klopte aan bij een bisdom en werd zo monnik. Tot groot verdriet van zijn vader, zijn vrienden. Tot groot verdriet. Maar wie had kunnen denken dat dat moment waarop Luther gegrepen werd en eigenlijk bij zijn kraag gepakt werd, nog niet wederom geboren was, maar wel inderdaad geconfronteerd was met de weg die hij ging. En dat hij zei, ik kan in de filosofie en ik kan overal van alles leren in de rechtenstudies, maar één ding vind ik daar niet en dat is God zelf. Wil ik antwoorden over God hebben, dan moet ik naar zijn woord. En dat was zijn beweegreden als hij later zelf ook vertelt dat hij monnik werd. Hij wilde de Bijbel leren kennen. Hij wilde God leren kennen. En dat kon niet via de filosofie die hij leerde, en zeker niet via de rechtenstudie die hij volgde. Wel, als wij achterom kijken in de geschiedenis en we kijken de reformatie die er achterweg gekomen is, dan was dat toch wel een bijzonder markant punt in de kerkgeschiedenis, is het niet? Voor degene die nog niet weet, over Luther zijn meer boeken geschreven dan wie dan ook. Er is maar één persoon waar meer boeken over geschreven zijn en dat is Jezus Christus zelf. Daarbuiten, naar wij weten, zijn de meeste boeken over Luther als persoon geschreven. Of wat te denken van Charles Wesley, die een preek hoort of een studie hoort van Luther, voorgelezen door iemand, door een gelovige, en daardoor zo aangegrepen wordt en een van de grootste evangelisten wordt. Of wat denken wij van Charles Spurgeon, die een afspraak had, op weg is als 16, 17-jarige, in de sneeuwstorm terechtkomt, gaat schuilen in een kleine methodistenkerk en daar de tekst hoort van Jesaja 45 vers 22, en laat ik die even lezen. Dit was de tekst die Spurgeon raakte, waar de prediker, een zeer onbekende prediker van Gods woord, dit las. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Spurgeon stond aan de grond genageld, als 17-jarige jongen of 16-17-jarige jongen. Wie had kunnen bedenken dat deze man werkelijk miljoenen mensen had kunnen bereiken door zijn schrijven? Vandaag de dag zijn nog duizenden boeken van hem of honderden boeken zijn nog beschikbaar. Vaak zijn het preken samengevoegd in een bundel over een bepaald onderwerp. Dagboek van Spurgeon is zelfs verkrijgbaar. Miljoenen mensen heeft hij benaderd. Honderdduizenden mensen heeft hij toegesproken. Letterlijk honderdduizenden. Een onwaarschijnlijk aantal zijn het koninkrijk binnengekomen door zijn werk. Door zijn bediening, laat ik het maar zo zeggen. Maar ik kan u eerlijk zeggen dat de kerkgeschiedenis, of eigenlijk het punt wat we vandaag gelezen hebben in handelingen, de bekering van Paulus, het grootste moment is in de kerkgeschiedenis. Noem mij iemand die meer invloed gehad heeft in de kerkgeschiedenis dan Paulus. Niemand heeft meer bewogen en meer veroorzaakt dan de apostel Paulus. Hij heeft al 2000 jaar de gemeente gevoed met zijn 13 brieven. Er is geen groter persoon in de kerkgeschiedenis die meer impact gehad heeft op de hele kerk dan Saul van Tarsus. Zijn bekering, zou je kunnen zeggen, is een parel op de kroon van Christus. En we hebben vorige keer gezien hoe een vijand hij was van Christus. Hoe een onvoorstelbare vijand. En we zagen dat hier in vers 1. En laten we daar eens beginnen. En vandaag gaan we inderdaad de bekeerde vijand. Vorige week heb ik de vijand omschreven. Hij was niet neutraal naar Christus. Hij was niet van iedereen mag geloven wat hij wil. Oh nee. Hij had het tot zijn doel gemaakt. En laat ik die verzen nog eens lezen. Want ze staan er niet bij u. Maar hoofdstuk 26 vers 9 tot en met 8 tot en met 11. Van Handelingen 26. Er zijn drie stukken, hè? Weten we dat inmiddels, waar Paulus vertelt over zijn bekering? Handelingen 9, Handelingen 22 en Handelingen 26. Vorige week heb ik er al van zitten snoepen, maar luister eens mee wat Paulus zijn doel was. Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, en dit is zijn getuigenis voor Agrippa, de grote koning. Ik voor mij was tot de slotsom gekomen dat ik tegen de naam van Jezus de Nazoreër fel moest optreden. Handelingen 26 vers 10 begin ik nu. Wat ik ook gedaan heb te Jeruzalem. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen opgesloten. Waartoe ik de macht van de overpriester ontvangen had. En als zij zouden omgebracht worden. En de Joden konden dat niet. Alleen als ze het oneerlijk deden. Maar als het gebeurde dan had ik mijn stem eraan gegeven. En dan vers 11. En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. In tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd. Tot zelfs in buitenlandse steden. En daar verwijst hij naar Damascus. Paulus was niet te stuiten, was niet te stoppen. Christenen had hij uit huizen gesleept. Hij had ze gemarteld om de naam van Christus te verloochenen. Om de naam van Christus te vervloeken. Ik had u ook verteld dat hij daar geen succes in had. Als de Griekse tekst het ook laat zien. Het was een poging tot, maar hij was niet geslaagd. En vandaag staan wij oog in oog met een bekeerde vijand. Een bekeerde vijand. Dat was Paulus. En dat moet je ons inbeelden. Voor ons is vervolging ver van onze bedshow. Hè? Voor ons is dat ver weg. Maar zie je dus dat Paulus letterlijk de aanvoerder is van de gevreesde SS in de Tweede Wereldoorlog. Het was een man met alle capaciteiten als Heinrich Himmler. Om de Joden om zeep te helpen. En zo was dat Saul zijn doel. En Paulus, zijn naam doet er niet toe. Hè? Saul is een Hebreeuwse, Paulus is een Griekse. Ik noem hem eigenlijk continu Paulus. Dat maakt het wat eenvoudiger, anders dan zitten we de hele tijd te zoeken. Het is niet dat hij een nieuwe naam gekregen heeft. Hij had er al drie. Twee weten we er maar, zijn achternaam weten we niet. Maar Paulus is een van de meest gevreesde vijanden voor christenen. In Jeruzalem had hij binnenste buiten gekeerd. Dat hadden we net geschreven, dat hadden we net gelezen ook in Handelingen 26 nog. En hier in vers 2 van Handelingen 9 vraagt hij om brieven. Hij is niet eens te stuiten in Jeruzalem, hij gaat erop uit. Damascus. Dat is de stad waar hij heen gaat. En Damascus ligt. En als u naar Israël kijkt op deze wijze, dan ligt Jeruzalem hier, dan hebben we hier de Jordaan met het meer van Galilea, dat ligt een beetje aan het noordoosten. Vandaag in de dag ligt hij nog steeds op dezelfde plaats, alleen is het nu een ruïne. Vanwege de grote oorlog die daar is. Dat is waar Paulus zijn doel op gericht heeft. Je mag aannemen dat hij zelfs de toespraak van Stefanus gehoord heeft. Een toespraak waar niemand tegenin kon gaan door de kracht van de Heilige Geest. Hij heeft het gezicht van Stefanus gezien gloeien. Hij heeft de woorden gehoord van Heer, vergeven hun. Ze weten niet wat ze doen. Vurig als die is. Mogelijk zelfs dat op zijn reis naar het noorden, dat hij door Samaria heen gaat. En we weten dat Samaria, dat Filippus daar ook al was geweest. Er waren ook al bekeerlingen. En dan staat er zo in hoofdstuk 9 vers 2. En hij vroeg hem brieven om naar Damascus te gaan. Hij vroeg brieven. Ik sla de vertaling open. Ik wou zeggen translations. De vertalingen sla ik open en allemaal zijn ze heel netjes. Hij vroeg het. Denk je nu werken dat Paulus dat netjes vroeg? Neutraal? Zo van, mam, mag ik een koekje? Nou, hier zit veel meer eisen in. De Statenvertaling uit 1637 vertaalt het ook zo. En dat vond ik namelijk heel erg passend om hierbij te zien. Het is veel meer een begeren. Hij begeert dat. Hij wil dat hebben. Hij eist dat. En het woord kan dat ook betekenen. Vragen, hij vroeg daarna, is, je zou kunnen zeggen, is te zacht uitgedrukt. In de hele context, en als ik Paulus daar zie, is het veel meer een begeren. Hij moet die brieven hebben. Dat was zijn persoonlijke ambitie. En zo gaat Paulus onderweg. Hij krijgt ze. Brieven om naar Damascus te gaan. Dit is geen toestemming, mensen, om in Damascus binnen te komen. Dit is toestemming eigenlijk om, je zou kunnen zeggen, van de hoofdsynagoge, het Sanhedrin, toestemming te vragen aan de Joodse leiders in de synagoge in Damascus, om hen mee te, om Paulus mee te helpen. Om eigenlijk te zeggen van kijk, dit is de opdracht die je krijgt vanuit het Sanhedrin. Verlenen jullie je toekomst, of je toestemming. Verlenen jullie je medewerking aan mij. Dat is wat hij mee heeft, op zak. En als wij denken naar Damascus, Jeruzalem, 240 kilometer, globaal. Dat is geen kleine dag, hè? Dat is geen kleine afstand. 6 tot 7 dagen... Zal Paulus erover gedaan hebben? Je mag aan hem dat hij een hele caravan meegenomen heeft. Want hij spreekt over christenen en hij wil ze gevangen nemen en hij wil ze dus terugvoeren en berechten. Dus hij moet materiaal mee hebben om die mensen mee te krijgen. Dat is een hele caravan. Ze gaan op weg. En als hij langzaam maar zeker over de bergen heen komt, want als je vanaf Jeruzalem naar boven gaat, naar het noorden, dan kom je langzaam maar zeker door de vallei heen en dan beginnen de bergen na de meer van Galilea, worden er hoger en hoger en hoger. En dan gaat het weer dalen naar Damascus toe. Je zou kunnen inbeelden dat als Paulus daar wandelt, een strakke blauwe lucht voor hem. Als hij achterom kijkt, dan ziet hij de berg Hebron. De sneeuwtoppen, dat is trouwens de enige skigebied in Israël, waar hij heen kan kijken. Als je dat eens even googelt, dan zie je ook foto's daarvan, die bergtop echt wit is. Dat was nogal een reis voor hem. En langzaam maar zeker nadert Paulus die grote oude stad, Damascus. Damascus was een hele oude stad. Abraham spreekt er al over. Damascus is in de hele Bijbelse geschiedenis een hele centrale stad geweest. Een oude stad. Damascus is ook de eerste stad die genoemd wordt waar christenen zijn buiten Israël of buiten Jeruzalem. En dan bedoel ik in een grote groep. En Paulus gaat onderweg. Een aantal christenen lijken hierheen gevlucht te zijn, wat we ook van Ananias horen. Ananias in het verdere verslag, we komen daar straks nog op, die zegt hij, ik heb gehoord wat Paulus daar genoemd van de mensen die hier zijn. Daar komt het op neer. Ik weet wat Paulus zijn doel is. Ik weet wat hij aangericht heeft. En hier zijn we bij elkaar. En Paulus die gaat onderweg. Alles onder controle. En hier moeten wij ook goed inleven. En daar gaat het waarschijnlijk de volgende preek ook meer over. Paulus heeft maar één ding voor ogen. En dat is de christenen uitmoorden. En hij heeft alles onder controle. Hij kent de Heer niet. Hij heeft hoge doelen gesteld. En hij moet alles onder controle hebben. Hij is de dictator, zou ik bijna kunnen zeggen, van de hele karavaan. Hij heeft de brieven op zak en niemand anders. Hij bepaalde niemand anders. Hij heeft alle macht. Voor zover dat binnen dat Romeinse structuur kon om te doen wat hem goed dunkte. Maar dan vers 3. Lees eens mee in Handelingen hoofdstuk 9. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde. Dus ze zijn al zo'n 6 dagen op weg. Ze zijn de 7e dag. Damascus is te zien. Je zou bijna zeggen, watertandend gaat hij daarheen, bloeddorstig, om aan te vallen. Hij kan niet wachten om als het ware naar de synagoge te gaan, de brieven neer te leggen en aan de gang te gaan. Maar er gebeurt iets anders. Plotseling licht uit de hemel omstraalde hem. Vers 4. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het was midden op de dag. Wat Paulus later citeert in Handelingen 22, vers 6. Midden op de dag. Geen vuiltje in de lucht. Helder. Dit was niet zoals Luther, dat hij overmand werd door een storm. En dat er donker was en duister. Dit was kraakhelder. Er was geen enkele reden. Paulus geeft ook in al zijn bekeringsverhalen geen enkele aanleiding dat er ook maar een natuurfenomeen was. Hier was iets anders aan de hand. Een plotseling fel licht. Handelingen 26, 13 staat sterker dan de glans van de zon. Paulus staat oog in oog met Jezus Christus. En wat gebeurt er bij hem? Hij is totaal perplexed. Hij valt ter aarde. En als je de andere facetten erbij leest, dan zie je dat hij overdonderd is. Een abrupte stop. Het is een trein die in volle vaart in één keer stilstaat. Alles staat stil. Paulus en zijn kompanen kunnen niet verder. Geen van hen kan blijven staan. Alhoewel, ze staan hier nog, maar later zegt Paulus, we lagen allemaal op de grond. Het was niet te houden. En zonder dat Paulus het wist, staat hij hier oog in oog met de Heer Jezus Christus. En hij wordt aangesproken in het Aramees. Nu, soms dan hoor ik wel eens mensen die inderdaad zeggen van wel, als ik de andere verslagen lees, dan was het zo van, ja, die hoorden het wel en die hoorden het niet. Die zagen het wel en die zagen het niet. En het is heel eenvoudig, mensen. Ik ga dat heel kort even vertellen. Paulus zag de Heer en verstond de woorden. Zijn medekompanen, zijn medereisgenoten zagen licht en hoorden geluid, maar konden het niet verstaan. En ze zagen licht, maar zagen Jezus niet. Paulus werd hier gegrepen. Paulus werd aangesproken. Het ging om Paulus alleen en om niemand anders. En dat maakt het zo uniek. Paulus' leven staat in één keer stil. En wat krijgt hij hier te horen? Het is de Heer Jezus die hier zelf met Paulus spreekt. En wat zijn de woorden? Saul, Saul, waarom vervolgt gij mijn kerk? Waarom vervolgt gij mijn kinderen? Waarom vervolgt gij mijn volgelingen? Nee. Jezus zegt hier, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hebben we daar wel eens bij stilgestaan? Wat Jezus hier zegt. En als je inbeeld wat de vervolging geweest is in Jeruzalem, die is kort en hevig geweest. Dat wij kunnen inschatten wat tijd betreft. Waar die martelingen gedaan zijn. Waar waarschijnlijk mensen in de gevangenis beland zijn, zo niet ter dood veroordeeld. Daar wordt verder weinig over gezegd. Dan zegt de Heer Jezus. Saul, je hebt hen niet vervolgd. Je hebt niet de weg vervolgd. Die van die weg zijn, je hebt mij vervolgd. Dit niet een, en laten we daar gewoon eens stilstaan, is dit niet een enorme bemoediging ook voor ons? Dat als de Heer, als iemand aan ons zit, dat de Heer zich vereenzelvigt met ons en zegt, je zit aan mij. Als wij elkaar onrecht aandoen als kinderen van de Heer, dan zegt de Heer niet wel, jullie hebben onrecht onderling gedaan, het kwetst mij niet, ik ben er niet bij betrokken. Nee, dan doen wij indirect. En zelfs heel direct ervaart Jezus dat als onrecht naar hem. Maar ook als wij vervolgd worden, of in de werkvloer, of waar wij ook zijn, vervolgd worden omdat wij standvastig Christus willen uitleven, hem willen dienen, niet buigen voor de tiran van geld of tijd. Inderdaad zeggen, dit kan niet, want dit is wat juist en recht is, omdat dat mijn geloof is en ik zal mij moeten verantwoorden voor mijn Heer en Heiland. En de gevolgen zijn er. Dat de Heer dat zelf als op zich neemt, als aan hem gericht. Is dat niet een bemoediging voor ons? Maar laten we eens kijken naar Paulus' reactie. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dan vers 5, wat zegt Paulus hier? Wie zijt gij, Heere? Dit is niet een erkenning van Paulus dat hij nu wederom geboren is. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet exact wanneer Paulus wederom geboren is. Dat moment, dat ondeelbare ogenblik wanneer Paulus van het duister naar het licht gegaan is, kan ik niet zien. Maar wat ik wel begrijp is dat hij niet weet met wie hij hier spreekt. Maar wat hij met het woord Heere bedoelt, in mijn optiek is heel eenvoudig. Dit is iemand die is hoger, die is groter en die is machtiger dan mij. Ik ken u niet. Maar wie bent u? Wie zijt gij? Dan antwoordt de Heer, ik ben Jezus die gij vervolgt. Wij bidden voor een vervolgde kerk. Maar feitelijk zegt Christus, ik word vervolgd. Elke kerk, elke kind van de Heer die vervolgd wordt, is de vervolging van Christus zelf. Ik ben de persoon die jij volgt. Ik ben de opgestane Heer waar de christenen van getuigen. En dat deden ze. En jij gelooft het niet en jij vervolgt mij. Dit is een letterlijke oog-in-oog confrontatie. En misschien dat u eens mee kunt gaan naar Handelingen hoofdstuk 26. Misschien wel interessant om dat gewoon eens te lezen. Een stukje waarin Paulus zichzelf uitdrukt. Want we lezen Handelingen. En Handelingen is geschreven door Lucas. Lucas geeft veel meer ook zou ik zeggen, de geschiedkundige achtergrond. Het geschiedkundige verhaal. Paulus geeft nog meer details in zijn eigen woorden. Handelingen 26, 15 tot en met 18. En ik zeide, ik begin bij vers 15 en hij geeft die weer zijn reden. En met diezelfde woorden, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dezelfde woorden die Lucas gebruikt. Maar dan laten we gewoon even verder lezen, om de woorden van Paulus ook zelf eens even te horen. Maar dit waren de woorden van de Heere vooralsnog. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen. En om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij mij gezien hebt. Want dat is een persoonlijke confrontatie, oog in oog. En dan nog meer, dat u niet alleen mij gezien hebt, maar dat ik aan u verschijnen zal. Paulus die kreeg gelijk te horen toen de Heere Jezus, toen hij oog in oog met de Heere Jezus stond. Je ziet mij nu, maar je zal mij nog vaker zien. Je zal mij nog vaker zien. En hier staat Paulus, tot zover Handelingen. En hier staat Paulus, de grootste vijand van Christus. Oog in oog met Christus zelf. Hij wordt letterlijk gesommeerd om aan te treden. Dit is niet een vriendelijk verzoek bij Paulus. Hè? Paulus heeft geen pre-evangelisatie meegemaakt, hè? Er was niemand die appelleerde om hem eens mee te nemen naar de kerk. Sterker nog, de deur zat dicht. Iedereen welkom behalve Paulus. Maar hij werd letterlijk bij de haren gegrepen, op de grond geworpen als het ware, voor de voeten van de Heer Jezus. Alle vurigheid die hij in zich had als Hebreeër, als Farizeeër, dat hij voor zichzelf gezegd had, ik wil die weg uitmoorden, waren geen baat voor hem. Alle hartsverlangens om christenen te vervolgen, alle energie in zijn lichaam, één verplichte stop. Je zou kunnen zeggen, dit was de totale instorting van Paulus zijn leven. Vanaf dat moment. Geen been meer op te staan en geen oog meer om te zien. Weet je wat het wonderlijke is? Als je dit leest, en alleen al dit stukje, dan is de Heer toch wel soeverein in de verlossing, of niet? De Heer riep de grootste vijand van hem. Die wou er helemaal niks mee te maken hebben. En de Heer roept, sommeert en hij komt. Dat is heel eenvoudig. Elke knie zal buigen, is het niet? Is het niet in dit leven dan wel bij het oordeel? Het is buigen in genade. En daarom is genade zo oneindig groot. Of het is buigen in oordeel. Maar elke knie zal buigen, want God is soeverein in de bekering. En waarschijnlijk zijn er maar weinig bekeringen zo dramatisch als deze. Ik weet het moment van mijn bekering niet. Niet dat ik een brave was, maar ik was niet de meest goddeloze. Ik was zeker geen Paulus. En straks komen we nog op waarom ik dat ook zeg. Paulus heeft een grotere zonde begaan dan ik. Dat voelt ook wel eens goed om dat te kunnen zeggen. Hè? Dat is niet omdat ik een brave ben. Maar Paulus zegt, ik was de eerste onder de zondaren. Kom bij ons volgende stukje of de volgende week. Ik weet niet eens. Ik heb het geschreven van de week. Dus. Oh nee, zullen we daar nu gewoon heen gaan? 1 Timotheus 1, 12, 15. Niets en niemand had hem kunnen stoppen om christenen te vervolgen. Dan Jezus Christus alleen, dan God alleen. En de Heer stopt hem, bekeert hem, onweerstaanbaar. En de eerste woorden die Paulus ook zegt, en u bent in 1 Timotheus, blijf daar maar rusten. De eerste woorden die Paulus ook in Handelingen 22 bijvroegt, die vraagt één ding aan de Heer. Wat moet ik doen? Dat was de eerste vraag die Paulus zelf zegt toen hij tot wedergeboren gekomen was. Wat moet ik doen? En hij was geen brave. Want ga maar eens mee naar 1 Timotheus 12 tot 15. En dit zegt hij. Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft. Christus Jezus onze Heere. Dat hij mij getrouw geacht heeft. Dat hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Dat is nogal een opstapeling. Maar mij is ontferming bewezen. Hij was geweldenaar, maar hij is, of hem is ontferming bewezen. Omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En dan vers 14. Geweldige rijkdom van Gods genade. En zeer overvloedig is de genade van onze Heer Jezus geweest. Met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Zeer overvloedig. Bovenmatige genade heb ik ontvangen. Een surplus op alles wat er ook nog maar te vinden is voor iedereen. Ik heb het maximale ontvangen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dan zegt hij vers 15 ook, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden onder welke ik een eerste plaats inneem. En dan zeggen wij, was hij dan de meest gruwelijke zondaar of de grootste zondaar? Was hij nummer 1 in? Nee, hij zegt, ik heb de grootste zonde begaan. Want kijk maar eens naar de context die erachter staat. Alle zonden in deze, of in vers die ervoor staan, sorry, vers 9 tot 10. Hij acht zichzelf de meest prominente zondaar. Vers 9. Wat staat daar? Voor hen die vader en moeder vermoorden, doodslagers, ontuchtplegers, mannen die met mannen slapen, en ik lees even de HSV, mensenhandelaars, leugenaars. Dat is waar de wet voor is. Dat is die schuldig maakt. Daar is oordeel voor. Maar ik heb een zonde begaan die nog groter is. Ik heb de kerk van Christus vervolgd. Zegt hij dan in vers 13. Een godslasteraar was ik, een vervolger, een geweldenaar. Wij hebben allemaal het beeld dat iemand die immoreel leeft, een drugspuiter is, de meest vulgaire leefstijl in seksueel gebied erop nahoudt, dat dat de gruwelijke zondaren zijn. Hij zegt Paulus. Nee. Want die mensen vervolgen Christus niet. Ik heb persoonlijk Christus vervolgd. Nergens in de hele Bijbel, naar dat ik weet, vinden wij terug een zonde waarvan Christus zegt, dit is waarin ik vervolgd word. Behalve deze. zegt Paulus. Hierin steek ik boven alles en iedereen uit. Ik heb de kerk vervolgd. De eerste plaats onder die zondaren. Waarom? Ik heb die gruwelijke daad begaan om werkelijk Jezus Christus te vervolgen. Uit te moorden al die christenen. Dat is de grootste zonde die hij hier voor ogen heeft, dat die christenen gemarteld heeft. Dat was zijn levensmotto. Nu, waarom zegt Paulus dit? Dit zegt hij niet om op zichzelf te klagen. Hè? Hij zegt dit niet in Timotheus om zichzelf te vernederen. Dit zegt hij omdat hij kan zeggen, ik roem in die grote, die bovenmatige genade die mij bewezen is. Daar roemt hij in. Daarom zegt hij het. God heeft werkelijk de meest gruwelijke zondaar op dit vlak, Paulus, Tarsus, gesommeerd tot de verlossing. Gearresteerd zou je kunnen zeggen. De grootste rebel werd getemd. Een tiran bekeerd. Is het niet? Een onbeteugelde, dolle dwaas tot rust gebracht. Een doldriftige verlost. Je zou het kunnen zeggen, zelfs een extremist tot inkeer gebracht. Paulus in één keer schaakmat. Bent u al op dat punt gekomen dat u schaakmat staat voor God? Ziet u dat dat punt ooit geweest is in uw leven? Als u dat niet kent in uw leven, dat u schaakmat staat voor God en zegt, waar ik nu heen ga, dat is een doodlopende zaak. Heeft de Heer u al een Damascus moment gegeven waarin u inderdaad tot een volledig punt was gekomen van stop? Ik hoop het en ik hoop dat u zich dan ook tot Christus wendt. En als u dat niet gedaan heeft, dan is dit het moment. En we blijven die uitnodiging roepen. Christus is gekomen om zondaren te behouden. Maar alleen die behouden worden, zijn degenen die tot een Damascuspunt zijn gekomen. Dat ze tot een halt zijn gekomen, tot inkeer, tot berouw en vragen inderdaad, wat moet ik doen, Heer? Erken dat u in duisternis wandelt. Wacht niet. Wacht niet tot u oog in oog met Jezus Christus komt. Ik zal u vertellen, als u Jezus Christus op dit moment oog in oog zult zien, dan bent u in glorie. Maar misschien ook niet. Dan is het te laat om een keus te maken. Dat is wat ik wil zeggen. Als u de Heer Jezus op dit moment zou gaan zien, dan is het te laat. Want wie voor hem komt, kan geen beslissing meer nemen. Wacht niet, doe het nu. Buig en buig vandaag nog. En als u de Heer kent, denk eens na over die woorden van Paulus, wat moet ik doen? Het gaat niet om uw verlossing te verdienen. Maar het bijzondere is wel dat in het punt dat we wedergeboren zijn, dat wij een inbreng hebben. Wat moet ik doen, Heer? Wat moet ik doen? Een vijand bekeert. Een bekeerde vijand. Nu vinden wij in de vervolgstuk een broederlijke vriend. Laten we verder gaan. Stuk 9, vers 10. Paulus kreeg de opdracht, en ik vertelde wat bij je. Paulus kreeg de opdracht om naar Damascus te gaan, naar de rechterstraat, naar het huis van Judas. Daar was zijn onderkomen. Zijn leven staat op de kop. Een beeldje, dat is in. Hij kan niet zien, hij wordt geleid door zijn kompanen. Hij wordt naar de rechterstraat gebracht, naar het huis van Judas. En waarschijnlijk was dat allemaal vooraf geregeld. Dat was de plaats waar hij zou kunnen zijn. Het was niet dat Ananias de plaats van Judas kende als de rechterstraat. Zo van, ga maar naar je collega toe, naar je broeder, Judas. Daar is die. Ga maar naar de rechterstraat, het huis van Judas. Wow, dat is geen compaan van ons, Heer. En Paulus die is daar, duister om zich heen, bekeerd. Ik denk dat zo langzaam maar zeker de film van zijn leven terugspoelt. Hebben jullie die indruk ook niet? Die rusteloos op bed ligt, zijn geweten klaagt hem aan. Hij ziet de gezichten nog voor zich van de mensen die hij gemarteld heeft. De woorden van de Heer Jezus echoen nog na. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? We hebben de zegen dat wij dingen kunnen onthouden. Mooie dingen, mooie herinneringen. Dat wij mooie beelden kunnen onthouden. Maar hier is het een tiran in het leven van Saul, van Paulus. Omdat hij in mijn optiek de hele film voorbij ziet komen van zijn leven. Wat hij gedaan heeft, zeker in de laatste paar jaar. Na de dood van Stefanus. De namen van de veroordelingen hoort hij nog weer voorbij komen. We hebben het allemaal, hè. Ik zat vanochtend nog even na te denken en er kwam mij een voorval binnen. Ik zal het u verder niet omschrijven. Maar had ik weer iets, dat ik iets gedaan had. En toen was ik al ouder, hoor. Wees me niet bang. Dit was niet een kind die bedacht, ik heb een koekje gestolen, nu zijn er gevolgen. Maar dat je iets gedaan had. En dat door omstandigheden je in één keer een week of twee weken later zag wat je gedaan had. En je gewoon zit in een stoel en je voelt gewoon dat je wit wegtrekt. En denkt van, heb ik dat gedaan? Oh. En de gevolgen daarvan heb ik nooit ingeschat. En die gaat niet over mijn trouwdag. Wees gerust, dan gaat het niet over. Als u al die kant op ging kijken, deze week 21 jaar met mijn bruidje. Een zucht was het, voor mij althans. Voor haar was het misschien anders, maar nee. Ja. Die momenten hebben we allemaal dat je tot, en dit is niet eens tot bekering komen van iets, maar je zou bijna kunnen zeggen dat je dat moment hebt als die verloren zoon die bij de varkens zit. En daar staat zo in Lucas en hij kwam tot zichzelf. Die momenten hebben we allemaal. En dat is het moment wat Paulus in mijn optiek hier meemaakt in die drie dagen. Ik kleur het gewoon in voor u. Omdat Lucas gewoon geschiedkundig ingaat, maar helemaal niet zich beweegt in de persoon zelf. Paulus geeft wel een klein commentaar. Later. Als hij gegroeid is in Galaten hoofdstuk 1 vers 15. Als Paulus gegroeid is in zijn kennis van Gods woord. Gegroeid is in, Gods, in de kennis van Gods plan. Dat hij inderdaad zegt wel Heer in Galaten 1 vers 15. Maar toen hem die mij van de moederschoot aan afgezonderd heeft. Oh, het was niet daar Heer dat u mij verkoos. Het was niet daar dat u dat moment bepaald had. Dat was al bepaald voordat ik geboren was. En dat hij door zijn genade mij geroepen heeft om zijn zoon in mij te openbaren. Dat ik hem onder de heidenen zou verkondigen. Dat was het grote plan. Waar Paulus later van kan zeggen, ah ja, zo was het. We hebben allemaal van die momenten dat wij gechoqueerd zijn in onszelf wat we veroorzaakt hebben. Zien, achterom kijken en denken van, dat was dwaas. Wat ben ik daar dwaas geweest? Dan kan Paulus zeggen, dat was net hetgeen wat God had. Dat staat al. Dat was bepaald. Paulus rust daar ook in. Handelingen hoofdstuk 9 vers 10. In Damascus, daar waren discipelen. Een van die discipelen zijn naam was Ananias. En de Heere zeide tot hem in het gezicht Ananias en hij zeide, zie hier ben ik. Dat is even wat anders, hè? Paulus die uitroept, wie bent u? En hier is in een gezicht, in een droom, in een visioen, laat ik het maar even zo zeggen. Spreekt de Heer tot Ananias en Ananias zegt, jop, wat is er weer? Hij wist wie er sprak. En hij was beschikbaar. Hij was een volgeling van de Heer. Paulus omschrijft in hoofdstuk 22 Ananias als volgt, vers 12. En een zekere Ananias, een godsvruchtige man naar de wet, van wie alle Joden en die daar woonden een goed getuigenis gaven. Wel, Paulus hemelt er niet op, maar geeft een omschrijving dat dit een man was van aanzien. Misschien wel de leider van de christenen in Damascus. De man waar Paulus het op gemikt had. De persoon waarvan Paulus zei, die leider moet ik zeker hebben. We weten het niet, maar het lijkt erop. Dit was niet een stille getuige, dit was niet een man van stille achtergrond. Dit was een man die was godsvruchtig en aanzien bij alle Joden. Iedereen kende hem en hij was van aanzien. Maar hij was een discipel van de Heer. En als we dan naar hem kijken, de Heer spreekt tot hem en hij antwoordt, hier ben ik, Heer. Is dat ook ons verlangen? Als de Heer ons roept in zijn woord en we lezen iets en we horen daar wat hij van ons vraagt, heel eenvoudig, dan zeggen we, Heer, u heeft mij nodig, hier ben ik. Of zeggen we, oh, dat kan ik niet. Oh, nee, daar ben ik niet voor geschikt. Het was maar goed dat de Heer niet verteld had aan Ananias wat hij moest doen. Ananias zegt, hier ben ik. Hij gaat verder vanzelf. En de Heer zei tot hem, sta op, ga naar de straat die de rechte heet. Waarschijnlijk een rechte straat. Ja. Naar het huis van Judas. Naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Hij is in gebed. De tijd die Paulus gebruikte was in gebed. Hij verootmoedigt zich, hij spreekt met de Heer en zegt, Heer Jezus, ik heb u leren kennen. Vertel mij, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hoe wilt u het? Maar de Heer zegt nog meer in vers 12. En hij heeft in een gezicht, dat is ook in een droom, krijgt hij te zien dat er een man binnenkomt genaamd Ananias, hem de handen oplegt, zodat hij weer kan zien. Fascinerend, hè? God geeft een droom aan de een, God geeft een droom aan de ander, die corresponderen helemaal. God laat aan Paulus al zien wat er gaat gebeuren. De toekomst wordt hem al bekendgemaakt. Oh, Ananias komt langs, zo en zo ziet hij eruit. Dat zul jij niet zien, want je ogen zitten dicht. Maar ik laat je het zien. En die zal je de handen opleggen en die zal weer, zodat je weer kan zien. Wat een schitterend iets. Wel, voor Paulus is dit een bemoediging. Ananias heeft nog een vraag. Vers 13. En Ananias antwoordde en zeide, Heer, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. Oftewel, ik heb gehoord wat hij in Jeruzalem aanricht. Misschien wel van mensen die gevlucht waren uit Jeruzalem. Vers 14 gaat er nog verder. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om aan allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Hij wist al van de opdracht van Paulus. Het was voor hem al bekend. Dat was waarschijnlijk nieuws geweest in Jeruzalem. En de christenen waren ook weer verder gevlucht. En die hadden het bericht aan Ananias. Daarin zien we ook dat hij waarschijnlijk een stuk in een leiderspositie zat. Dat hij de informatie kreeg van de eerste hand van de mensen die gevlucht waren. En op dit punt, dan zeg ik het weer. Wij hebben nooit geen vervolging meegemaakt. Ananias noemt dat hier zo. Ja? Ik heb van velen van deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. Wij horen die berichten van ver. Het enige is dat hij de mensen ziet. Misschien zijn ze gemarteld, maar niet de dood veroordeeld. Misschien zijn daar mensen bij die Jezus verloochend hebben, vrijgelaten zijn, tot berouw en inkeer zijn gekomen en gezegd hebben dat mocht ik niet doen en vluchten. Nog helemaal blauw zijn van alle stokslagen. De verwondingen waren misschien nog wel zichtbaar. Dit is Ananias. Je zou kunnen zeggen, plaats het even naar deze tijd om het reëel te maken. Een Jood die de opdracht krijgt om naar Heinrich Himmler te gaan. De grote baas van de SS in de Tweede Wereldoorlog. Het is heel natuurlijk dat daar een terughoudendheid is. Het is heel natuurlijk. Maar kijk eens naar het antwoord van de Heer. Maar de Heere zeiden tot hem, je hebt gelijk, Ananias, ik zal wel een ander sturen. Of de Heer die zat, ja, had ik niet aan gedacht. Wat is het eerste woord van de Heer? Ga! De mensen zijn wel eens op zoek naar de wil van de Heer, hè? Dan zal ik u eerlijk zeggen, de Heer stottert niet. De Heer is niet onduidelijk over wat hij wil. Die zegt gewoon heel eenvoudig tegen Ananias, ga! De Heer is helemaal niet onduidelijk. De Heer is niet moeilijk. Als wij inderdaad moeilijke dingen hebben in ons leven, dan kan ik u maar één ding zeggen, dat is zonde. Dat maakt alles moeilijk. En als ik heel eerlijk ben, misschien een kleine aanvulling. Dat is de last die zwaar is van Izebel. Zeepbel. Zonde is loodzwaar. Maar het wordt verpakt in chroom en blinkende dingen. Maar de last is loodzwaar. De volgeling van Christus krijgt vervolging. Aan de buitenkant ziet het er gruwelijk uit. Als we naar Paulus gaan kijken en naar het leven van de christenen. Maar het is het mooiste wat je kan krijgen. En de Heer is heel duidelijk hier naar Ananias en die zegt, ga maar. Ga. Er is geen onderhandeling mogelijk. Dus niet halverwege stoppen. Gaan. Dit is de man. Dit is de man. De Heer is heel specifiek. De Heer Jezus is hier heel duidelijk naar Ananias en zegt, jij moet naar die man gaan. Er is geen plan B, er is geen alternatief, er is geen overleg. Ik ben soeverein. Dit is van voor de grondlegging van de wereld bepaald. Dat is mijn man, mijn uitverkoren instrument. Dit is de man die ik voor de verlossing heb uitgekozen. Waar we waarschijnlijk de volgende keer meer bij stilgestaan. Dit is de man die ook inderdaad het evangelie naar de heidenen moet brengen. En hier zien we dat God soeverein is. God verordent. De Heer bepaalt. Dat was ook nieuw. Voor Saul en voor Paulus. Dat was nieuw voor hem. Maar Ananias gaat. En we lezen dat, vers 17. Laten we het gewoon lezen. En Ananias ging heen en kwam in het huis. Het is niet dat hij halverwege, dat hij een briefje afgeeft, hè? Zo van onder de deur, zo van, dit is Judas, die kennen we niet. Kan hier wel een geschreven notitie zo onder de brief, komt wel goed. Hij ging in het huis en hij legde hem, en dat is Paulus, de handen op en zeide, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. Oh, wat is het heerlijk om dat te lezen. Dit is Ananias die als eerste vraagt aan de Heer, hier ben ik. Die zich beschikbaar stelt. Dan geeft de Heer een opdracht en hij stelt eenvoudig de vraag, Heer, weet u wie dat is? Ja, dat weet ik, maar ga maar. En het hoofdje van Ananias buigt in volle gehoorzaamheid. Hij doet volledig wat God van hem vraagt. Hij legt de handen op deze grote extremist, op deze grote tiran. En hoe spreekt hij hem aan? Broeder. Broeder. Zou dat niet mijn kikker in de keel zijn en mijn dikke brok? Ik zou het me zo voor kunnen stellen. Broeder. Is dat niet wat Corrie ten Boom meemaakte toen ze die kampbul zag die verantwoordelijk was voor de dood van haar zus en wat zij had meegemaakt, die tot bekering was gekomen en de hand uitsteekt. Ja, dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Saul, broeder. Van de grootste vijand, niet alleen tot een neutrale vriend, nee, tot een intieme vriend. Verbonden door het bloed van de Heer Jezus Christus, broeder. Een verbondenheid als geen ander op aarde. Wij hebben een verbondenheid met elkaar. Als geen ander. Saul. En wat zien we dan zo mooi? Paulus wordt opgenomen in het nieuwe verbond. Dat is eigenlijk wat je hier leest, is het niet? Terstond vallen de schubben van de ogen. Hij werd gedoopt, maar daarvoor, sorry, vers 17, hij werd vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat lag hem niet aan de handen van Ananias. Dat was om te laten zien van dit is het moment dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Je wordt een nieuw testamentische gelovige. Je bent ingelijfd in de gemeente. Je hoort erbij, je werd verzegeld met Gods geest. Zijn geestelijke ogen waren zeker geopend op dit moment. Overgebracht van het duister naar het wonderbare licht. En wat in de geestelijke sfeer gebeurt, is fysiek zichtbaar. Zijn schubben vallen van zijn ogen, zijn schelpen vallen weg. Hij kan weer zien. En kijk eens wat Paulus doet. Hij kon weer zien, maar dat is het eerste wat hij doet. Hij stond op en ging eten. Hij wil graag met een volle buik onder water.
Nee.
Hij gelooft en hij wil gedoopt worden. Afwassing van zonde. Dat was hetgeen wat hij begreep in één keer van de doop van Johannes de Doper. Dat begreep hij. Ananias mogelijk, want dat is natuurlijk het punt. Zou hem daar meer over verteld kunnen hebben. Gedoopt. Wat moet ik doen? Dat was de vraag. Wel, onder het aanroepen van de naam van Jezus laat je dopen tot vergeving van zonde. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. En Paulus blijft in Damascus. Zal dat een moment zijn als Paulus daar het huis van Judas naar buiten stapt en de wereld inkijkt? Dat zal een fenomenaal moment geweest zijn. De wereld zag er heel anders uit. De schepping was vernieuwd. Hij was een nieuw mens. Wandelen door de rechte straat. Vrede met God. Vrede in zichzelf. En vrede met de kinderen van de Heer. Ik kan me zo inbeelden dat, en dat zien we ook als we verder gaan lezen in 19b, Paulus blijft in Damascus en ontmoet discipelen, dat Ananias hem meenam. Kan ik jullie introduceren, dit is Saulus van Tarsus. Stel je voor dat ik dat zou doen. Als wij vervolgd werden. En op zondagochtend die kom je binnenwandelen en zeg, wel, dit was de man die ons vervolgde, dit was Saulus, die hier kwam om ons uit te moorden, ik wil hem even introduceren. Ik denk dat u toch iets gaat schuiven op uw stoel. Misschien niet daar achterin, maar hier vooraan. En dan denken wij misschien wel, Frans is een man, die is breed, daar kunnen we rustig achter schuilen. Maar beeld je dat eens in, hoe grafisch dat is. Ik kan u eerlijk zeggen, mensen. God heeft zijn grootste vijand gered. Verlost. Wederom geboren doen worden. Wat een voorbeeld. En waarom sta ik hier wat langer stil? Als God Saulus van Tarsus, de Farizeeën, de Hebreeën der Hebreeën, zoals we vorige keer gezien hebben, kan verlossen. Dan is zijn arm voor niemand tekort, hè? Dan ligt niemand buiten zijn bereik, hè? Dan is er geen zonde zo groot of genade bestrijkt het wel. Geen vijandschap met God is te groot of vrede kan gemaakt worden en gegeven worden. Geen hart is te duister om verlost te worden. Dit is de belangrijkste bekering in de kerkgeschiedenis. En daarom sta ik ook stil bij het woordje Paulus van Efeze hoofdstuk 1. De zwaarte, het gewicht wat God ook gaf aan de bekering van deze man, zette de toon voor zijn hele theologie. Denk maar even aan Efeze hoofdstuk 1 over de verlossing. Dat was geen Damascus wat Paulus gaat beschrijven in hoofdstuk 1. Voor de grondlegging van de wereld neemt Paulus ons mee. Voordat ik geboren was, zegt Paulus, is dat allemaal al bepaald. Ik zou zeggen, geen andere persoon in de hele kerkgeschiedenis heeft zoveel invloed gehad op de kerk als Paulus. Zijn bekering is de grootste die ik mij in kan beelden. En daarmee werd hij, als we de rest van zijn leven gaan bekijken, de heldhaftigste strijder voor Christus. Mogelijk wel de vurigste evangelist. De meest briljante leraar. De diepste denker en de meest aantrekkelijke gelovige van alle tijden. Eenzaam ging hij naar Damascus. En als je zijn brieven leest, nooit meer alleen. Lucas, Barnabas, Timotheus, Titus, Silas. Altijd iemand om zich heen. Wat een genade. Vader, ik dank u dat wij deze man mogen leren kennen. Paulus, de grote man, Saulus uit Tarsus. Heer, een vijand van u, Heer Jezus. En wat heeft u genade aan hem betoond? Onmetelijke genade, zoals Paulus dat zelf zegt in zijn brief aan Timotheus. Aan het eind van zijn leven, als hij terugkijkt, en zegt dat de Heer mij dat gegeven heeft. En niet alleen dat hij mij verlost heeft, maar mij zelfs nog in dienst gesteld heeft. Dat hij mij waardig achtte om die bediening op te nemen, om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En Heer, wij zijn heidenen. Nou, we weten, was Paulus de eerste die voet aan land zette in Europa, om het evangelie te brengen op een grootschalige wijze. En wij danken u, Heer, dat we hierin mogen zien dat u een God bent van verlossing. Dat u een verlosser van nature bent. En dat de verlossing van u is. En dat u dat bepaalt. En dat niemand dat tegen kan houden. En ik dank u, Heer, dat wij door geloof verlost zijn. Heer, niet door wat we zien, want wij hebben u niet gezien, Heer Jezus. U heeft uzelf niet oog in oog aan ons geopenbaard, maar het is door geloof. En zalig zij die niet zien en toch geloven. O Heer, wilt u zo ons hart zegenen. Verder uitzien naar wat u voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen.